Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Mijn naam is Jos Boele, ik heb verder geen mededelingen voor u. Alleen dat onze voorganger zou dominee van de Heuvel zijn, maar die is ziek. Dus Koen Boer leest een preek. De liturgie blijft verder hetzelfde. De tekst voor de tekst uit de Bijbel is wel anders, maar dat merkt u vanzelf. Dus we gaan beginnen met het zingen van het lied van Weerklank, 276, vers 1, 3, 5 en 6. De vreugde voert ons naar dit huis. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Laten we onze stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we samen uitspreken van wie we het verwachten in deze dienst. Onze hulp en onze verwachting, Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze dienst met het samenzingen van Psalm 133, vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmbereiding. gaan samen in gebed. En daarbij denken we ook aan de collectedoelen, zoals afgedrukt in Zonnehoop Zuidhoven. Na het gebed collecteren we en zingen we het offerlied Weerklank 480, vers 1, 2 en 4. Laten we bidden. Almachtige God en Vader, wij komen in deze middagdienst tot u. We danken u. Aan het begin van deze dienst spraken we uit dat we het in deze dienst van u verwachten. En u heeft beloofd dat u trouw blijft. U bent de onveranderlijke bij wie geen schaduw is van omkeer. En u laat nooit los wat uw hand begon. We danken u voor uw trouw. We gaan zo bij de collecte of straks bij de uitgang onze gaven geven. En we bidden u of u ons wilt helpen begrijpen dat we slechts doorgeven wat u ons gegeven hebt. En we willen bidden of onze gaven op de juiste manier gebruikt zullen worden en op de juiste plek terechtkomen. En geef ook dat de acties die we opgezet hebben in het kader van hulpverlening zondag goed zullen verlopen. We dragen aan u op, hen die met ons meekijken, maar misschien wel liever in de kerk hadden willen zitten. Misschien omdat we zit dat er niet meer in, omdat we niet meer zo mobiel zijn of omdat we ziek zijn. En wilt u ook in die huiskamers zijn, juist als dat ook vaak de plekken zijn waar eenzaamheid ervaren wordt. We willen ook bidden voor dominee van de Heuvel en willen bidden of hij snel weer beter wordt. Heer, we gaan zo uit de Bijbel lezen en naar de preek luisteren en we bidden u of u onze harten wilt openen. En wilt u alles wat ons hindert om op u gericht te zijn wegnemen. Wilt u ons alles geven wat we nodig hebben. Geef dat alles wat we doen, wat we dan ook moeten en mogen doen, zullen doen tot eer van uw naam. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is vanmiddag uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18.
Dat is de kortste schriftlezing die ik ooit gehoord heb, dus ik denk dat u dit vanavond de hele schriftlezing kan onthouden. Want daar staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 16, verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Ik herhaal het nog een keer, dat mag wel. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
Na de preek zingen we Weerklank 21, alle vier de verzen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben denk ik bijna allemaal wel eens een kompas gezien. Misschien een ouderwetse met een naald. Maar als je wat meer bij de tijd bent, zit er ook eentje op je telefoon. Je kunt het ronddraaien wat je wilt. Maar de naald blijft onverstoorbaar op hetzelfde punt gericht. Het noorden. Tenminste, het magnetische noorden, dat wijkt iets af van het geografische noorden. Maar goed, dat moeten we even vergeten. Wat Paulus eigenlijk zegt tegen de Thessalonicenzen in dit inderdaad hele korte stukje, is dat zij zo moeten zijn als een kompas dat, wat er ook gebeurt, onverstoorbaar op hetzelfde punt gericht is, namelijk op God. Maar hoe werkt het dan in de praktijk? En Paulus werkt dit uit voor de omstandigheden in Thessalonica zoals die toen golden. En die omstandigheden werden onder andere bepaald door vervolging. Maar hun kompas raakt niet van slag. Ze leven des te sterker in de verwachting van Christus' wederkomst. En de kompasnaald is niet naar het noorden gericht, maar naar boven. Ook in de heiliging van het dagelijkse leven. Het gebed, wat wilt u dat ik doen zal, bepaalt de koers. En in de laatste verzen van deze brief vat Paulus het een en ander nog eens kort en krachtig samen. Hoe staat uw kompas? Wees altijd gericht op God. Of zoals Paulus het in drie punten praktisch probeert te maken. Verblijd u, bid en dank. Dat zijn drie opdrachten die we op ons in moeten laten werken. Ook in een tijd waarin oorlog, droogte, of juist, nou, we denken er nu aan terug, 70 jaar geleden, juist extra veel nattigheid, stijgende prijzen, spanningen in kerk en in de wereld ons bezighouden. En juist dan is het goed om bij deze vraag stil te staan. Hoe staat je kompas? En hoe zorg je er dan voor dat dat kompas op God gericht staat? Nou, dan herhaal ik de schriftlezing. Verblijd u altijd. Dat is het eerste. Bid zonder ophouden. En dank God in alles. Nou, verblijd u altijd. Is dat niet een beetje een hele gekke opdracht? In de eerste plaats, hoe kun je nou op commando blij zijn? En in de tweede plaats, hoe zou dat zelfs altijd kunnen? Paulus schrijft toch aan vervolgde christenen? Nou, dat weet Paulus als geen ander. Hij heeft en vervolgd en is vervolgd geweest. Maar de opdracht om altijd blij te zijn waar hij het hier over heeft, vormt altijd een onderdeel van Paulus' evangelieboodschap. Denk bijvoorbeeld ook aan Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u te alle tijden. We moeten goed kijken wat er staat. Paulus zegt niet dat we ons steeds blij zullen voelen. Maar beveelt ons wel dat steeds te zoeken. Dus ons daarvoor in te spannen. Verblijden, dat is dus een werkwoord. Dat kun je dus actief zoeken en voor een gelovige is dat in feite ook nooit ver weg. Waar voor de meeste mensen in deze wereld geldt dat hun stemming direct afhankelijk is van de omstandigheden. En sommige religies zoeken de oplossing in een soort ongevoeligheid. Juist voor het christelijk geloof is de blijdschap typerend. En je verblijden is je blijdschap zoeken in de Heer. Want daar is blijdschap voor ons en die is er inderdaad altijd. Blij omdat de Heere Jezus onze redder wil zijn. Die alles gedaan heeft en beloofd heeft om snel terug te komen. Of blij omdat God om Christus wil onze genadige vader wil zijn. En alles in ons leven ten goede voor ons wil gebruiken. en blij omdat hij ons bewaren wil in leven en sterven, om wie hij is in al zijn heerlijke eigenschappen, en blij omdat hij voor ons doet. En dan is de vraag natuurlijk, mag jij die blijdschap ook kennen, om te weten dat God van jou houdt? Blij zijn omdat de Heilige Geest een diepe vrede in ons hart legt. Want dat is ook het geheim van te alle tijden, onafhankelijk van de omstandigheden. Niets kan ons dan immers scheiden van de liefde van God in Christus, Romeinen 8. De kompas naalt dus stabiel op God. En dat betekent je altijd verblijden. En dat is dan ook tot Gods eer en is ook een goed getuigenis voor andere mensen om je heen. En een kind van God hoort dan dus geen zuurpruim te zijn. Dat zou ook niet gezond zijn. Denk ook aan het laatste deel wat we gelezen hebben. Gods wil voor ons is dat we blije en dankbare gelovigen zijn, ook als geloven wel eens pijn doet. En misschien zijn we dat juist verleerd in tijden van grote welvaart. En je verblijden klinkt misschien zoetsappig, maar het is de geestelijke krachttraining van je welste die juist wordt geleerd in de moeilijkste omstandigheden. En is dat dan juist geen graadmeter voor een volwassen geloof? Want zijn we snel te leren geslagen, of kennen we, dwars door alle ups en downs heen, die tere, maar stabiele blijdschap in God? Dat is zowel een vraag als een opdracht. Nou, het tweede vers, bid zonder ophouden. Ons verblijden in God, dat kan niet zonder gebed. Want juist die omgang met God maakt blij. En het is ook een wisselwerking, want juist vanwege die blijdschap zoeken we ook God weer op. Denk bij het bidden aan het wandelen met de Vader. Het spreken tot de Heer Jezus Christus en het vragen om de vervulling met de Heilige Geest. En dat zijn, als het goed is, geen losse momenten, maar dan willen we ons leven continu verbinden met de Heer. Om zo te zeggen, geen 4G-verbinding, een beetje achterhaald, alweer 5G, maar een soort 4P-verbinding. De persoon van de Vader, de persoon van de Zoon, de persoon van de Geest en tenslotte onze eigen persoon. Veel mensen WhatsAppen zonder ophouden. De telefoon is bijna niet uit hun handen te krijgen. En wat zou het goed zijn als we op die manier ook met het gebed bezig zouden zijn. Dat onze gevouwen handen bij wijze van spreken niet van elkaar te krijgen zijn. In het zoeken van de Heer. En daar zit ook een keuzemoment in. Want net als een kompas kan niet tegelijk naar het noorden en naar het oosten wijzen. Als ons hart gericht is op de wereld, of juist in paniek heel erg om ons heen aan het kijken is, is het niet gericht op de Heer Jezus die komt. En andersom is het ook waar. Wie gericht is op Christus, is het dus niet op de wereld of op eigen wensen en verlangens. Het is dus of. En de vraag is weer, is dat bij ons? Of proberen we stiekem zowel noord als oost aan te wijzen? Dit is ook wel een bijbeltekst die wellicht wat praktische vragen oproept. Ik kan toch niet letterlijk de hele dag bidden? Elke seconde. Nou, dat is tegelijk waar als niet waar. Dat is niet waar, want het is niet verstandig om met je handen gevouwen te zitten en met je ogen dicht als je een vrachtwagen bestuurt. Dat spreekt voor zich. Of als je aandacht moet geven aan een klas vol kinderen, of een vergadering moet leiden, of wat dan ook, dan kun je je hoofd maar beter bij je werk houden. Trouwens, er waren in Paulus tijd al mensen die juist niet meer werkten, omdat zij alleen maar bezig waren met Christus' komst te verwachten. Maar zij worden door Paulus streng tot de orde geroepen. En Paulus zegt daarin onder andere, wie niet werken wil, zal ook niet eten. En gedraag je als een voorbeeld. Doe je taak. Want daarin ligt ook iets van Gods roeping. Want dat is goed. En dat betekent dus inderdaad dat je niet onafgebroken met gevouwen handen en gesloten ogen in een hoekje moet zitten. Aan de andere kant, ook zonder dat je de hele dag zit te bidden, kun je wel degelijk onophoudelijk met God in verbinding staan. Geestelijk online, op God gericht. Dan ben je weliswaar niet elke seconde in gebed, maar je levenshouding is in de basis op Hem gericht. Je gedachten zijn doordrenkt met gebed en je doen en laten is verweven met je spreken tot God. Er hoeft maar iets te gebeuren om je heen of er is contact en je wandelt met de Heer. En bidden is ook een uitdrukking van afhankelijkheid en dankbaarheid. Ook als je niet letterlijk je handen vouwt, kan die houding er toch zijn. Het gevaar om dat zo te overdrijven als destijds de mensen die dachten dat ze niet meer hoefden te werken, dat zit er voor ons misschien niet meer zo in. Maar misschien slaan wij wel wat meer door naar de andere kant. Dat we zo bezig zijn met de bezigheden van alle dag, dat we onze gebedshouding laten verwoesten. En wees daarom altijd binnen met God verbonden. En probeer het maar eens in de praktijk te brengen. Want dat is tenslotte Gods wil voor ons in Christus. En waak daarbij in het bijzonder ook voor die periodes in je leven waarin je gebed stil ligt. Waarin je onbewust, of misschien zelfs al bewust, even mee ophoudt omdat je geen zin hebt of geen nut ziet. Omdat je te druk hebt, omdat je hart gevuld is met teleurstelling, met verdriet, met twijfels of met ongeloof. Maar bedenk dan dat het gebed in feite is als de ademhaling. Je kunt er niet mee ophouden. Je mag er niet mee ophouden. En denk daarbij ook aan de Heer Jezus, want we lezen heel vaak dat hij zich afzondert voor gebed, of dat hij in zijn doen en spreken steeds weer een woord van dank of van gebed tot zijn Vader in de hemel richt. En zelfs op de zwaarste momenten van aanvechting, tot het moment dat hij sterft, onophoudelijk. En dat leert ons, juist als het moeilijk is, niet op te houden, maar de stilte van het gebed juist actief te zoeken. Het kompas dus gericht houden op God. De Heer Jezus heeft ons geleerd te bidden voor ons dagelijks brood. Hij heeft voor ons door zijn genade een open verbinding gemaakt. Een weg tot onze Vader die in de hemel is, in gebed. Paulus schrijft, wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij al uw wensen door gebed met smeking en dankzegging bekend worden bij God. En daarbij schrijft hij de belofte, en de vrede die het verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Daar zullen we die vrede en blijdschap waarover het eerder ging, weer mogen ervaren. En Paulus schrijft ook met nadruk over smeking en dankzegging, want dat hoort ook bij bidden. En dat brengt ons gelijk bij het derde vers, dank God in alles. God in alles danken. Is dat geen goedkoop advies van iemand die nooit wat heeft meegemaakt en de noodzaak van dankbaarheid misschien wat te simplistisch voorstelt? Maar Paulus zegt het met gezag, omdat hij apostel is, maar ook omdat hij heeft meegemaakt. Hij heeft natuurlijk zelf met Silas een nacht in een zwaar bewaakte cel doorgebracht, de rug gegezeld en de voeten klemvast in het blok. Vandaag de dag zouden we het gewoon marteling noemen. Toch mochten ze samen danken en God loven. Danken? Waarom? Zo fijn was het niet daar? Nee, maar de naald van hun levenskompas stond stabiel op God gericht. En dan is er dus wel wat te danken, onder alle omstandigheden. Niet om alles, maar wel in alles. Waar zou Paulus toen en waar zou u of jij voor hebben kunnen danken? Nou, bijvoorbeeld, om maar meteen met de deur in huis te vallen. De diepste reden voor dankbaarheid is elke dag weer het besef dat ik de hel heb verdiend, maar zoveel goeds krijg en dankzij Gods liefde en genade en nabijheid. En het feit dat ik hier tijdelijk op aarde ben, maar dat mijn leven verborgen is in en geborgen is met Christus in God. Onaantastbaar, onafscheidelijk van zijn liefde. Denk er ook aan dat het zelfs een onverdiende eer is, waardig geacht te zijn om ervoor uit te komen dat je getuige bent van het evangelie van Christus. Ook als dat lijden en verdrukking of spot met zich meebrengt. Want bedenk dan dat de wereld ons heeft herkend als dienaren van Christus. En als hij gehaat werd, dan wij dus ook. En is het geen zegen als je mag weten, de Heer is bij mij, wat zou een mens mij doen? Ik ken de Allerhoogste en verblijf in zijn schaduw. Hij is goed, hij is trouw, hij is almachtig, hij zorgde en hij zorgt elke dag weer voor me. En we mogen ook weten, hij hoort ons bidden. Nou, als je op WhatsApp een berichtje stuurt, dan kun je zien of het bericht gelezen is. Eerst komen er 2 vinkjes en is het aangekomen, 2 blauwe vinkjes, is het gelezen. Maar in het gebed hebben we geen vinkjes nodig. Want Gods woord verzekert ons ervan dat het gelovige gebed in Jezus naam al ontvangen is voordat we het verstuurd hebben. Ja, zelfs dat als een gebed overeenstemt met Gods wil voor ons, het gebed al verhoord is, om Christus wil. Nou, als dat geen reden is tot dankbaarheid. Richt dus in alles je kompas steeds weer omhoog en vraag jezelf af waarvoor je zult danken. wat Christus ons hier en nu te bidden heeft, wat tot zijn eer is. Want in Christus wil de Heere ons veel geven. Of wijst die kompas soms die kant niet uit? De vraag is dan, werkt het eigenlijk wel goed? Een kompas kan afwijken door een magnetisch veld in de buurt. En dan brengt het kompas in een andere richting. Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan ook weer al eerder genoemd onze welvaart zijn. Of misschien een zware last die we onszelf opleggen. En het kan ervoor zorgen dat ons kompas niet meer de kant op staat zoals die op zou horen te staan. Misschien raken we door op zulke dingen te letten wel iets oneindig veel kostbaarders kwijt dan we op aarde ooit kunnen winnen. De blijdschap, het gebed en de dankbaarheid in alles. Daarom de opdracht, richt je op God. Ten diepste is de opdracht niet ons hart uitsluitend te richten op alsmaar weer blij zijn, bidden of danken. Want dan zou je alsnog egocentrisch en op jezelf gericht naar huis kunnen gaan. Maar richt je als het ware door deze dingen heen, eenvoudig op hem alleen. Want als je kompas op hem gericht is, dan ga je goed. Dan wandel je naar Gods bedoeling voor ons in Christus Jezus. Doe dat te alle tijden, zonder ophouden, onder alles, in alles. Dan zullen deze woorden van Paulus werkelijkheid mogen worden in je leven. Of zoals iemand eens zei, leef alsof de Heer Jezus gisteren gestorven is, vandaag is opgestaan en morgen terugkomt. Dan komt zijn werk heel actueel en intens je leven binnen. En reken maar dat je daar blij en dankbaar van wordt. Dan houden we het kompas in de goede stand en varen we een veilige koers. Amen. preek die ik zojuist las van was van dokter Anders, AGM Weststraten. Laten we samen het Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. We zingen samen Psalm 36 vers 2 uit Weerklank. Daarna spreken we samen het geloof uit. En aansluitend zingen we gezang 303 vers 1 en 5 uit het liedboek. Samen spreken we uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we van hier gaan met ons hart gericht op God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.